Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 77 zingen wij het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En wat er verder volgt, we noemen nu Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Jozua en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij herzeggen u Jozua 4, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het vierde vers: Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen nu Jozua 4. Het geschiedde nu, toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende: Neemt gijlieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebiedt hun, zeggende: Neemt voor uw lieden op, van hier uit het midden van de Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesters, en bereid 12 stenen, en breng ze met uw lieden over, en stelt ze in het nachtleger, waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep die 12 mannen die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls, uit elke stam 1 man. En Jozua zeide tot hen: Gaat over voor de ark des Heeren uw Gods, midden in de Jordaan, en heft u een ieder 1 steen op zijn schouder, naar het getal der stammen van de kinderen Israëls, opdat dit een teken zij onder uw lieden, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: Wat zijn u deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen: omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heren. Als zij togen door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. De kinderen Israëls nu deden al zo gelijk als Jozua geboden had. En ze namen 12 stenen op, midden uit de Jordaan, gelijk als de Heere tot Jozua gesproken had, naar het getal der stammen van de kinderen Israëls. En ze brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze al daar. Jozua richtte ook 12 stenen op midden in de Jordaan ter standplaats van de voeten der priesters, die de ark des verbonds droegen. En zij zijn daar tot op deze dag. De priesters nu, die de ark droegen, stonden midden in de Jordaan, totdat alle ding volbracht was, hetwelk de Heere Jozua geboden had het volk aan te zeggen, naar al wat Mozes Jozua geboden had. En het volk haastte en het trok over. En het geschiedde, als al het volk geëindigd had over te gaan, toen ging de ark des Heeren over en de priesters voor het aangezicht des volks. En de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad, mitsgades de halve stam van Manasse, trokken gewapend voor het aangezicht der kinderen Israëls, gelijk als Mozes tot hen gesproken had. Omtrent 40.000 toegeruste krijgsmannen trokken er voor het aangezicht des Heeren ten strijde naar de vlakke velden van Jericho. Te dienzelfde dagen maakte de Heer Jozua groot voor de ogen van het gans Israël. En zij vreesden hem gelijk als zij Mozes gevreesd hadden al de dagen zijns levens. De Heer dan sprak tot Jozua, zeggende: gebied de priesters die de ark der getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen. Toen gebood Jozua de priesters, zeggende: klimt op uit de Jordaan. En het geschiedde, toen de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren en de voetzolen der priesters afgetrokken waren tot op het droge, zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats en gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. Het volk nu was van de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en ze legden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En Jozua richtte die 12 stenen op de Gilgal op, die zij uit Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heere, uw God, heeft de wateren van de Jordaan voor het aangezicht doen uitdrogen, totdat gij lieden er waard doorgegaan, gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren, opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is, omdat gij lieden de Heere, uw God, vreest te alle dagen.
We gaan zingen uit Psalm 111, de versen 2, 3 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 111, de versen 2, 3 en 5. Gemeente, de tekstwoorden die wij deze morgen met de hulp des Heren overdenken zijn de u voorgelezen versen uit Jozua 4, waarvan wij nu alleen de versen 20 tot en met 22 aan u voorlezen. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op, die zij uit de Jordaan genomen hadden. En hij sprak tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Gemeente, het gaat in Jozua 4 over de gedenkstenen. En dan staan we stil bij een viertal gedachten, die ook door jullie, jongens en meisjes, heel makkelijk te onthouden zijn. Stenen uit de Jordaan, stenen in de Jordaan, stenen over de Jordaan en stenen bij de Jordaan. Dus het gaat vanmorgen over de gedenkstenen. In de eerste plaats stenen uit de Jordaan. We lezen dat in de verzen 1 tot en met 8. Dat er 12 stenen uit de Jordaan genomen moeten worden. Onze tweede gedachte: stenen in de Jordaan. We zullen zien dat Jozua ook in de Jordaan een gedenkteken opricht van 12 stenen. Stenen over de Jordaan, die stenen die uit de Jordaan komen, die moeten meegenomen worden en die overnachten bij het volk van Israël in het nachtleger. We zullen zien wat dat voor hen voor betekenis had. En onze vierde gedachte: de stenen bij de Jordaan. Van die stenen die uit de Jordaan komen, wordt een gedenkteken opgericht. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij de doortocht door de Jordaan. En we hebben gezien, het ging eigenlijk om één ding: de ark. En in de ark de wet. En op de ark het verzoendeksel. Dat is de weg der verlossing. Daar konden de wateren van Gods toren niet meer overheen gaan. Het was de enige reden waarom Gods hand de wateren van de Hermon heeft tegengehouden. We zullen straks ook zien, als de ark wijkt, dan komen de wateren met dezelfde gang weer terug door de Jordaan. En nu staan we vanmorgen stil bij een gebeurtenis die gelijktijdig heeft plaatsgevonden en waar ook een apart hoofdstuk aan gewijd is in onze Bijbel, namelijk de gedenkstenen. We hebben vorige keer al even aangestipt dat Jozua de opdracht had gegeven om uit iedere stam één man te verkiezen. En waarvoor dat precies was, dat was nog niet duidelijk. Maar nu weten we, als we dit hoofdstuk lezen, waarom dat was. En ook waarom dat van tevoren al geregeld moest worden. Namelijk om tijdverlies te voorkomen. En deze mannen krijgen nu een opdracht. Neemt voor ulieden op van hier uit het midden van de Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesters, en bereidt u 12 stenen. En breng ze met ulieden over en stel ze in het nachtleger waar gij deze nacht zult vernachten. Die 12 mannen, jongens en meisjes, die krijgen de opdracht om uit de Jordaan, waar die priesters staan, 12 grote stenen uit te zoeken. In de rivieren, daar liggen heel vaak stenen in de bedding van de rivier. Wij kunnen die stenen er nooit uithalen. Maar nu is de rivier droog gevallen. En nu zijn deze stenen wel uit de rivier te halen. En dan moeten ze die stenen nemen van die plaats, precies van die plaats waar de priesters met de ark des Heren staan. Wat een opdracht. We zouden zeggen, het is op dit ogenblik wel iets anders aan te denken dan om met stenen te gaan sjouwen. Wat is het een organisatie om met zo'n volk door de Jordaan te trekken? En dan komen ze over aan de andere kant van de Jordaan. Er moet heel veel georganiseerd worden. Mannen letten op hun vrouwen en op hun kinderen. En wie denkt er nu aan het verzamelen van stenen? God. En waarom denkt God daaraan? Omdat het God in de eerste plaats gaat om zijn eer. En daar zou het ook ons in de eerste plaats over moeten gaan. Matthieu Henry schrijft bij deze tekst: hoewel wij voor onszelf en voor ons gezin zoveel te doen hebben, dan moeten wij toch hetgeen wij te doen hebben voor de eer van God niet nalaten of verwaarlozen. Gemeente, jongens en meisjes, dat is het allerbelangrijkste. Niet eens onze verlossing, niet wat gaat er met ons gebeuren, maar de eer van God, als God maar aan zijn eer komt. En als de Heere daar zelf niet aan zou denken, dan had het volk van Israël daar totaal niet aan gedacht. Maar de Heere zorgt voor zijn eer. Die 12 mannen die zijn inmiddels al door de Jordaan getrokken. En zij krijgen nu de opdracht om hun vrouwen en kinderen even alleen te laten. Weer terug te keren naar de plaats waar de priesters staan. En daar die 12 grote stenen uit de rivier te halen. 12. Waarom 12? Omdat er 12 stammen zijn. En iedere man vertegenwoordigt zijn gehele stam. Dus wat die ene man doet, dat doen eigenlijk ook alle andere mensen van zijn stam. En waarom precies op die plaats waar de priesters hebben gestaan? Waarom niet een willekeurige steen? Het gaat om de ark, daar ben ik mee begonnen. En dat wil de Heere ook in gedachtenis houden. Het gaat om die heilige plaats waar Gods tegenwoordigheid in de Jordaan zo duidelijk werd afgebeeld. En die stenen, die zullen tot een teken zijn. Ja, stenen, voor ons is dat eigenlijk heel ongebruikelijk. Als wij een gedenkteken willen maken, dan maken we een standbeeld, jongens en meisjes. We maken een kunstwerk. We maken iets wat er heel indrukwekkend uitziet, maar stenen. En toch in de geschiedenis van het volk van Israël is telkens sprake van gedenkstenen. Waarom? Omdat ze vaak niet anders hadden. Wat heb je in de woestijn? Wat heb je in de Jordaan? Wat moet je anders voor tekenen hebben dan een steen? Heel eenvoudig teken en toch mooier dan het mooiste monument. Vanwege de eenvoud en vanwege de betekenis die deze stenen hebben. De Joden doen dat altijd nog. Als je ergens in Zwitserland komt bijvoorbeeld en je ziet een stapel stenen op elkaar gestapeld, dan zou het kunnen zijn dat er een Joodse familie je voorgegaan is. Want zo richten de Joden nog altijd op begraafplaatsen en op gedenkwaardige plaatsen hun gedenktekenen op. Een teken onder uw lieden. Zodat als de kinderen later vragen, wat zijn deze stenen? Dat verhaal van de ark dan verteld zal worden. Dat wonder hoe die ark de wateren, de doodswateren heeft afgesneden. Zodat de doortocht mogelijk was. Nee, het gaat niet alleen om de doortocht. Maar het gaat vooral ook, zegt Jozua, om de wijze waarop. Dat moet je aan je kinderen vertellen. En nooit hadden deze stenen hier kunnen staan als de Jordaan niet drooggevallen was. Nooit hadden die stenen uit het midden van de rivier gehaald kunnen worden als de ark er niet stond. Deze stenen zijn het sprekende bewijs van wat de ark vermag. Het is een prediking op zich. Heel eenvoudig. En iemand die niet bij het volk van Israël hoort en die de geschiedenis niet kent, die zegt, nou, hoopje stenen. Hoopje stenen, stelt niks voor. Maar het volk van Israël weet, jongens en meisjes, nee, dat is niet zomaar een hoopje stenen, maar dat spreekt van Gods genadewerk aan het volk van Israël verricht. En dan staat er, de kinderen Israëls deden al zo, gelijk Jozua geboden had. Er staat niet, de 12 mannen deden al zo, maar de kinderen Israëls deden al zo. Die mannen, die vertegenwoordigen hen. Niet iedereen krijgt die bijzondere opdracht. Er zijn maar 12 mannen die bijzondere opdracht krijgen. Het volk kon er alleen maar naar kijken. Maar ik geloof dat er ook geweest zijn, jongens en meisjes, die in hun hart als het ware ook die steen op hun schouders genomen hebben. Zo is het ook vandaag in de kerk. Niet iedereen krijgt een bijzondere opdracht. Maar er zijn er ook in de gemeente die door het geloof mogen meeleven met hetgeen dat de knechten van de Heere in zijn koninkrijk mogen doen. Dus die stenen die komen uit de Jordaan. We gaan naar onze tweede gedachte. Stenen in de Jordaan. De versen 9 tot en met 10. Want dan staat er, Jozua richtte ook 12 stenen op, midden in de Jordaan. Ter standplaats van de voeten der priesters, die de ark des verbonds des Heren droegen. En zij zijn daar tot op deze dag. Stenen in de Jordaan. Die 12 mannen, die zullen Jozua daar waarschijnlijk bij geholpen hebben. Dat zal Jozua alleen niet hebben kunnen doen. Maar juist op die plaats waar de ark staat, daar moet een teken in het water achterblijven. En deze stenen zijn andere stenen dan de stenen die meegenomen worden naar de overkant. Die stenen die meegenomen worden naar de overkant, dat waren stenen die op de schouder gedragen konden worden. Wel grote stenen, maar niet alle stenen kun je dragen. Deze stenen hoefden niet gedragen te worden. Deze stenen zijn veel en veel groter dan die stenen die naar de oever gebracht moesten worden. En deze stenen zullen op elkaar gestapeld worden als een zuil in het midden van het water of op een hoop gelegd worden, zodat straks als het water terugkomt, de punt van die stenen boven het water uitsteekt. En de mensen kunnen zien als ze aan de oever staan, daar hebben de priesters gestaan. Daar heeft de ark gestaan. En misschien is het wel zo dat het water van de Jordaan soms zo hoog was, dat je het puntje niet meer kon zien. Maar zeggen de verklarers, in die dagen was het water van de Jordaan ook zo helder, dat je ook bij hoog water in het water die stenen nog wel kon zien als een teken. Dus er is een dubbel teken. Er is een teken in de Jordaan en er is een teken straks bij de Jordaan. En Matthew Henry schrijft, het teken verdubbeld zijnde maakt de zaak ongetwijfeld zeker. De Heere laat het niet één keer vastleggen, de Heere laat het 2 keer vastleggen. En op het moment dat de Bijbelschrijver het boek Jozua schrijft, dan zijn die stenen midden in de Jordaan nog altijd aanwezig. Iemand zegt, zijn ze er nog? Nee. Ach, dat is jammer. Dat is jammer, want dan had ik ze graag gaan bekijken. Wij hebben die stenen niet meer nodig. deze stenen waren voor het volk van Israël. Wij hebben ook een dubbel teken. Iemand zegt, wat bedoelt u? Wel, het teken van de heilige doop en het teken van het heilig avondmaal. Dat heeft alles te maken met de Jordaan. Dat gaat over de Heer Jezus Christus, de enige hoge priester, die door de doodsjordaan is gegaan, die aan de eisen van de wet heeft voldaan, om Gods gerechtigheid genoeg te doen, die opgestaan is uit de doden en als het ware staat midden in de Jordaan om zijn volk daardoorheen te leiden. Dat waar het doopwater op wijst, jongens en meisjes, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Dat waar de wijn in het heilig avondmaal naar wijst, dat zijn onze tekenen ook vandaag nog. Om in gedachtenis te houden dat in de weg van het bloed, van de voldoening aan het recht van God, er behoud is in de doodsjordaan en anders niet. De Heere heeft zelf deze tekenen ingesteld. En ik hoop ook dat we het onze kinderen kunnen uitleggen. Als ze na een doopdienst of een avondmaalsdienst tegen u zeggen, wat zijn deze dingen? Dat u dan iets van de diepe betekenis van die sacramenten aan de kinderen in alle eenvoud kunt overbrengen. Want als dat niet meer in gedachtenis gehouden wordt, als dat vergeten wordt, ach gemeente, wat hebben we dan nog voor boodschap? De priesters nu die de ark droegen stonden midden in de Jordaan totdat alle ding volbracht was, hetwelk de Heere Jozua geboden had het volk aan te zeggen naar alles wat Mozes Jozua geboden had. Die priesters die bleven onbewegelijk staan, stevast. Hebben we vorige week zondag gezien. Ze weken geen millimeter. Want dat was nodig om het volk te laten doortrekken. En dat is ook nodig om deze gedachtenistekenen te kunnen realiseren. Daarom moesten ze blijven staan, ook toen de laatste man was overgegaan. Want de Heere wilde zijn daden laten vastleggen. En Jozua heeft daaraan voldaan, zoals Mozes hem opgedragen had. Nou, Mozes heeft natuurlijk deze dingen niet opgedragen. Hij heeft hierover geen concrete dingen tegen Jozua gezegd. Maar bedoeld is dat Jozua die gehoorzaamheid die Mozes aan hem vroeg, ook heeft volbracht. En jongens en meisjes, dat heeft Jozua groot gemaakt. Zijn gehoorzaamheid aan de Heere. En hij week niet af, nog ter rechter, nog ter linkerhand. En het volk dat haaste en trok over. Waarom? Waarom niet gewoon rustig en kalm? Waar is die haast voor nodig? Ik wil er vier dingen van zeggen. In de eerste plaats, die priesters die stonden daar onbewegelijk. Heb je wel eens een half uur aan één stuk gestaan? 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur? Een hele dag? Onbewegelijk? Dat valt nog niet mee. Die priesters die hadden een hele zware taak. Die zouden uitgeput raken. Als het al te lang zou duren. Daarom was er haast geboden. In de tweede plaats, het moest allemaal op één en dezelfde dag gebeuren. Er was geen gelegenheid om heel rustig aan te gaan. Het moest in der haast. In de derde plaats, ik denk dat er mensen geweest zijn die zeer bevreesd geweest zijn. Ik denk niet dat ze allemaal zo'n groot geloof gehad hebben. Dat ze dachten, die wateren daar in het noorden, die ze hoorden bruisen, die zullen daar wel op afstand blijven. Er zullen er ook geweest zijn, denk ik, die zulk een volkomen geloof niet hadden en die bevreesd geweest zijn, soms angstig om zich heen gekeken hebben en hun voorgangers hebben gedrongen. En tenslotte, ik geloof ook dat er geweest zijn die zo verlangd hebben naar het land der belofte. Die rijkhalzend hebben uitgezien naar dat land vloeiende van melk en honing. Die ziende op de ark totaal geen vrees hadden. En daarom door innerlijk verlangen werden aangespoord om naar de overzijde te komen en het beloofde land te bereiken. Stenen in de Jordaan. Een teken dat achterblijft op de plaats die eigenlijk de plaats des doods had moeten zijn. Een beeld van onze sacramenten die de Heere ons geeft. We gaan naar onze derde gedachte. Stenen over de Jordaan. Want die stenen uit de Jordaan, die door de priesters, die door die 12 mannen werden meegedragen op hun schouders, die worden meegenomen en, zegt Jozua, die mogen overnachten in het nachtleger. Want het is avond geworden. Het wordt donker. En ze moeten in Gilgal overnachten. En jongens en meisjes, daar staan geen Kanaanieten klaar om te zeggen, u bent hartelijk welkom. U kunt bij ons overnachten, zullen we voor eten en drinken zorgen. Nee, daar aan de overkant, daar wonen de vijanden. En die hebben van een afstand alles zien gebeuren daar bij dat water. En als die vijanden vannacht in de weer komen, wat zal er dan van hen overblijven? Zij moeten de strijd in. En wat zijn die stenen die ze dan bij zich mogen hebben? Tot een grote troost. Matthew Henry wijst erop dat de stenen, die 12 stenen, de akte zijn van de inbezitneming van het beloofde land. Die stenen die komen van de grens. Die stenen die komen uit de Jordaan. Die stenen die prediken hen dat God hen de grens heeft overgebracht. Die stenen die bewijzen hen dat God in het midden van hen is. Als ze zien op hun vrouwen, als ze zien op de kinderen, wat moet er van hen terechtkomen in deze strijd? Maar ze hebben die zichtbare stenen in hun nachtleger als een bewijs dat de Heere hen dit land gegeven heeft. Ze moeten de strijd in. En dat is ook heel duidelijk als je let op die 40.000 mannen die mee overgetrokken zijn. Dat zijn de mannen van de overjordaanse stammen die hen vergezellen. De stam van Ruben, van Gad en Manasse. We hebben erbij stilgestaan dat zij beloofden dat zij niet weg zouden lopen. Dat ze niet weg zouden kijken. Dat ze de andere stammen niet alleen zouden laten, terwijl zij hun deel al in bezit gekregen hadden, maar dat ze een eenheid zouden vormen en dat ze strijdbare mannen zouden meezenden om dat beloofde land in te nemen. Want het was beloofd, maar daar stond nog een strijd te wachten. En die 3 stammen, die 40.000 mannen, die hebben hun belofte gehouden. Maar als die mannen, als die stammen naar die 40.000 mannen keken, die hun wapens hadden meegenomen, want die waren alleen maar meegegaan om te vechten, dan kunt u wel begrijpen dat de moed soms ook in de schoenen zonk. En dan hadden ze daar de akte, ze hadden daar de stenen, ze hadden daar het bewijs uit de Jordaan van de Heere gekregen. En te diezelfde dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël en zij vreesden hem. Gelijk zij Mozes gevreesd hadden al de dagen zijns levens. Wat een verwaardiging dat Jozua het volk mocht aanvoeren, dat hij hen mocht leiden. En niet in ongehoorzaamheid, maar in gehoorzaamheid aan God, lijkend op zijn grote meester. Dat heeft Jozua groot gemaakt. Dat heeft respect afgedwongen bij het volk. Dat terwijl zij misschien bij ogenblikken zo vol onrust en angst zijn geweest, dat hij daar stond, jongens en meisjes, bij de Jordaan, zo rustig. Zo vol van geloof. Zo ziende op zijn grote meester die hem voor dit werk had uitverkoren. Dat maakte hem groot. En dat gaf ook aan het volk van Israël veel troost. En dan geeft Jozua, als dan die stenen eruit gehaald zijn en het hele volk is opgeklommen, dan geeft hij de priesters de opdracht om uit de Jordaan te komen. En weer ligt dan de nadruk op die ark. Het gaat om de ark. Het gaat niet om de gedenkstenen, maar de gedenkstenen wijzen naar de ark. Het gaat niet om het volk, maar het gaat om de ark. Het gaat om het werk van God. Waardoor dat volk veilig aan de overzijde mocht komen. En dan zien we het als het ware gebeuren, jongens en meisjes. Daar komen die priesters, heel eerbiedig. Met die heilige gouden ark van de Heere. Uit de bedding van de Jordaan klimmen ze langzaam de oever van de Jordaan op. En als dan de laatste priester zijn voedsel uit het water heeft getrokken, dan hoor je plotseling daar in het noorden het bruisen van de wateren. Dan is het alsof de dam wordt opengezet. En dan komt al dat water van de Hermon, dat op een grote hoop gekomen was, dat komt met een enorme kracht door de Jordaan. En daar staat dat volk aan de overzijde van de Jordaan. En ze kunnen niet meer terug. Dat is ook een punt. Ze staan daar veilig, maar ze kunnen niet meer terug. En ze kunnen ook niet verder. En waarom kunnen ze niet verder? Ik heb het gezegd, daar wonen de Kanaanieten. Jericho. En al die inwoners van het land Kanaan, ze zitten weer klem. Hoewel ze in het beloofde land zijn. Maar ze hebben de stenen. De stenen die de Heere hen had meegegeven, die rusten in het nachtleger. En wat ligt daar aan onderwijs? Je mag in de doortocht van de Jordaan een beeld zien van de rechtvaardigmaking van een zondaar. Want wat gebeurt er in de rechtvaardigmaking? Wel, in de rechtvaardigmaking, daar leert de Heere zijn kinderen wat het volk van Israël hier heeft gezien. Dat er van de dood alleen maar behoudenis is door het bloed van Christus, waardoor de wet van God tevreden is gesteld. Als Gods kinderen door die Jordaan moeten, en ik heb vorige week gezegd, de Heere die laat zijn kinderen in dit leven daar al iets van beleven. Dat is niet pas aan het einde van hun leven. Maar hij voert ze in dit leven naar de Jordaan. Daar gaan ze in hun eigen waarneming hun leven verliezen. En dat moet ook. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het verliezen zal, zegt de Heere, om mijnentwil, die zal het behouden. Daar raken ze alles kwijt. Maar daar in de nacht van hun leven, waarin ze het doodswater vrezen, opent de Heere voor zo'n schuldige ziel de weg der verlossing in het bloed van de Heere Jezus Christus. En zo mogen zij ervaren dat dat bloed niet alleen is tot vergeving van zonde, maar dat dat ook een recht geeft op het eeuwige leven. De rechtvaardigmaking is voor een kind van God de akte van de inbezitneming van het hemelse Kanaan. En daarom willen we u ook geen rust geven, kinderen des Heren, totdat u die troost mag hebben. We hebben gezien, er is onderscheid tussen het geleid worden door de wolkolom en de vuurkolom. Dat is een grote zegen. En het gaan door de Jordaan. En dat gaan door de Jordaan, dat is een weg die zij gisteren en eergisteren niet hadden gegaan. Maar dat is ook een weg waarin het zo vast ligt, waarin ze de stenen in handen hebben. Achter de Jordaan ligt het beloofde land. Achter de rechtvaardigmaking ligt de heiligmaking. En de heiligmaking is de strijd tegen de zonde. Het is de strijd tegen de overblijvende vijanden. Nou, ja, u moet niet denken dat een kind van God met een rechtvaardigmaking een groot mens wordt. Maar hij loopt weer vast. Dan moet het nog gaan beginnen eigenlijk. Dan hebben ze wel de bewijsstukken in handen. Ja, hebt u ook zo'n steen in het nachtleger, kinderen des Heren? Want ik geloof dat de Heere zijn kinderen, als ze door de Jordaan gaan, ook een steentje meegeeft. Iemand zegt, wat bedoelt u? Nou, dan bedoel ik die witte keursteen uit het boek Openbaring. En op die steen een nieuwe naam. En die steen, dat woord van God, die uitspraak van de rechter, die geeft hen zoveel zekerheid. Hoewel de strijd volop gaande is en zij het beloofde land nog niet in bezit hebben genomen. Maar wel een teken, een woord, een zichtbaar, een duidelijke sprake des Heren. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en zij legerde zich te Gilgal ten oosteinde van Jericho. Ik heb daar vorige keer al even iets van gezegd, maar het is de tiende van de eerste maand. En de tiende van de eerste maand, dat was 40 jaar geleden, jongens en meisjes, de dag, dat was 4 dagen voor Pasen. Dat was de dag waarop de kinderen Israëls hun paaslam moesten afzonderen. En 4 dagen later werd dat lam geslacht en het bloed gestreken aan de deurpost. En kwam de scheiding met het volk van Israël. Nou zijn ze 40 jaar verder, op exact dezelfde dag dat het paaslam moest worden afgezonderd, 4 dagen voor Pasen, komen ze aan in het beloofde land. Waarom doet de Heer dat zo precies op diezelfde tijd? Waarom reigt de Heer het begin en het einde aan elkaar, zou je kunnen zeggen? Waarom is er zo'n grote overeenkomst met de uittocht uit Egypte en de intocht in Kanaan? Omdat de Heere hier wil laten zien, ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het begin en ik ben ook het einde. Niet waar, kinderen des Heren? Er gebeuren soms zulke gedenkwaardige dingen, ook als het over de datum gaat waarop de Heere iets doet. En waarom dan? Om te laten zien wat daar staat, jongens en meisjes, en ook aan die zijde. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het begin en het einde. En zal ook straks in de strijd mijn volk niet alleen laten. We gaan naar onze vierde gedachte. De steden bij de Jordaan. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 68, het 5e en het 17e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Psalm 68, vers 5 en 17. Onze vierde gedachte, stenen bij de Jordaan. En Jozua richtte die 12 stenen te Gilgal op die zij uit de Jordaan genomen hadden. Die stenen die dus in het nachtleger waren, die worden door Jozua als een blijvend gedenkteken te Gilgal opgericht. Flavius Josephus, de geschiedschrijver, hij geeft aan dat er een altaar van werd gebouwd. Anderen denken aan een opeenstapeling van de stenen. Ach, hoe het ook zij, het is een gedenkteken. Een gedenkteken voor de komende geslachten. Die 12 stenen wijzen naar de 12 stammen van Israël. De gemeente, die stenen, die zijn er ook niet meer. Maar 12 is ook in het Nieuwe Testament een heel belangrijk getal. De 12 stammen, in het Nieuwe Testament hebben we de 12 apostelen. En de Heere bouwt zijn kerk op de leer van de apostelen. En die leer van de apostelen, die hebben we nog wel. We hebben de apostolische belijdenis, die ook vanmiddag beleden zal worden. En dat is ons gedenkteken. Dat zijn onze stenen. Die 12 artikelen die wij ook in het Nieuwe Testament van de Heere gekregen hebben. En die een opgericht teken zijn in het midden van de gemeente. Daarom ook iedere zondag mogen terugkeren. Wat de stenen voor het volk van Israël waren. Dat is onze belijdenis voor ons. Het heeft dezelfde inhoud. Het wijst jongens en meisjes naar de Heer Jezus Christus. Geboren uit de maagd Maria, geleden, gestorven, begraven, opgestaan uit de doden. De Heer Jezus Christus, de ark, het bloed, het verzoendeksel, de boodschap van vrije genade. En hij sprak tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Had Jozua al eerder gezegd. En hij herhaalt het nu nog een keer, dat deze stenen ook een bijzondere betekenis hebben voor het opkomende geslacht. En als die stenen zien en vragen: papa, mama, wat zijn die stenen? Dan moet het verhaal verteld worden. Het verhaal van wat de Heere heeft gedaan op deze plaats. Gij zult het uw kinderen te kennen geven. Wat een verantwoordelijkheid. En als nou eens over 25 jaar daar een Israëliet loopt. En dat kind vraagt aan zijn vader: vader, wat zijn dat voor stenen? En die vader zou zeggen: nou ja, dat is een hoopje stenen. Hè? Verder niks. Wat zou je daarvan vinden? Dan zeggen we: ja, dat zou ik schandalig vinden. Als ze na 25 jaar al niet meer weten waarom die stenen daar staan opgericht. Als je dat je kinderen niet kunt vertellen. En een ander zegt: dat moet je over 100 jaar nog weten. Wat hier gebeurd is, dat mag nooit meer vergeten worden. Wat zijn deze stenen? Ja, dan moet ik denken aan ons herdenkingsboek. Dat deze titel draagt bij 60-jarig bestaan van de gereformeerde gemeente van Nunspeet. Wat zijn deze stenen? En de voorwoord van onze geliefde voorganger dominee L. Blok. Die dan aandacht geeft in het voorwoord aan deze geschiedenis. Kunnen wij dan onze kinderen nog vertellen hoe deze gemeente is ontstaan uit het verleden? Vanuit de nood der tijden? Of zegt u tegen uw kinderen: ach, dat hoopje stenen daar aan de Aarweg, dat is gewoon een hoopje stenen. Zoals er zoveel hoopjes stenen zijn, is dat ook gewoon een hoopje stenen. Het zegt helemaal niks. zegt ons helemaal niks. Wat is dat verdrietig als wij onze kinderen niet meer kunnen vertellen wat ons voorgeslacht heeft bewogen, waarom zij zich moesten afscheiden en samenkomen onder deze waarheid en de Heere deuren geopend heeft tot op de huidige dag toe. Als het u niks meer zegt, dan is het ook makkelijk om dat hoopje stenen achter je te laten. Het doet me niks en het zegt me niks. En als mensen dat doen, dan doen ze dat zelf. Dan nemen zij die beslissing voor zichzelf. Maar weet u wat ik zo erg vind? Zij nemen ook die beslissing voor hun kinderen. En als die kinderen vragen, wat zijn deze stenen? Als dan de boodschap is aan je kinderen, dat is niks. Dat is toch wel heel erg verdrietig. Als we onze kinderen onttrekken aan datgene wat ons voorgeslacht van de Heere heeft gekregen. U mag best weten, als er een schoolopening is, dan vind ik het heel mooi om dat te doen. En aan de andere kant, dan huilt mijn hart. Als ik tientallen kinderen zie die aan de gemeente onttrokken zijn, waarvan de ouders niet meer kunnen zeggen waarom deze kerk hier is en wat de Heere in het verleden heeft gegeven. In plaats van de kinderen te vertellen, haalt men de kinderen weg. Jongens en meisjes, vraag het aan papa. Vraag het aan mama, wat zijn deze stenen? Waarom gaan wij naar deze kerk? Waarom hebt u mij daar laten dopen? En misschien moet je vader dan het herdenkingsboek er wel bij pakken. Dat geeft niet. Misschien moet je vader het wel vragen aan zijn ouders als ze nog leven. Maar wat is het belangrijk dat wij beseffen, gemeente, waarom de Heere deze plaats ons schonk. De Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht te doen uitdrogen. Totdat gijlieden er waar doorheen gegaan, gelijk als de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren. Ze moeten niet alleen dit verhaal vertellen, maar ze moeten ook nog verder terug. Ze moeten ook het verhaal vertellen van 40 jaar geleden. Het verhaal van de Schelfzee. Dat moeten de kinderen ook weten. Hoe de Heere begon en waar de Heere bracht. En hoe de Heere ook in de toekomst zal zorgen. Het plaatsje waar ze overgetrokken zijn, jongens en meisjes, dat is waarschijnlijk exact dezelfde plaats waar Johannes de Doper in het Nieuwe Testament aan het dopen was. En dat plaatsje dat heet Bet-Abara. En Bet-Abara, dat betekent huis van de overtocht. Die stenen die zijn er nu niet meer. Maar mogelijk in de dagen van Johannes stonden die stenen er nog. En toen heeft Johannes mogen prediken, waarschijnlijk heeft hij deze stenen toen aangewezen en gezegd, ik zeg u dat God ook uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Wat heeft de Heere dat waargemaakt? En wat maakt de Heere dat ook er onder ons nog waar? Dat doden mogen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Waarom dat opgericht teken? Opdat het u en uw kinderen wel gaat, zegt de Heere. Opdat de volken der aarde de Heere kennen zou. En opdat gijlieden de Heere uw God vreest te alle dagen. Dus waarom moeten wij herinneren? Waarom moeten wij terug in de geschiedenis? Waarom moeten wij het onze kinderen vertellen, vertellen, vertellen? Psalm 78. Twee redenen. In de eerste plaats opdat de vijand zal vrezen. Opdat de vijand zal weten, God is met dit volk. Kijk uit. En in de tweede plaats opdat wij, opdat dit volk de Heere zou vrezen. Het allerhoogst. en eeuwig goed, alle dagen. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.